Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal-mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 8 oktober en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending gaan we het hebben over hooikoorts. Een heel vervelende allergie waar veel mensen last van hebben in deze tijd van het jaar. Professor Menno van Zelm doet voor Monash University onderzoek naar hooikoorts. En met hem praten we over een pilletje dat het leven van veel hooikoortspatiënten zou kunnen veranderen. Verder duiken we met Joey Clark van de Australian Wildlife Conservancy in het Threatened Species Action Plan dat begin deze week gepresenteerd werd door minister Tanya Plibersek van Milieu. En aan marineonderzoeker Anneke van den Brink vragen we hoe het kan dat er zo nu en dan grote groepen walvissen aanspoelen. Dat en fijne muziek van Nederlandse bodem, allemaal straks na het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News Bulletin van zaterdag 8 oktober. Waarschuwing voor landverschuivingen in New South Wales vanwege hevige regen. Noodtoestand in New York om migrantencrisis. En Liverpool host volgend jaar het Eurovisie Songfestival. Bewoners in delen van New South Wales wordt gevraagd zich voor te bereiden op mogelijke aardverschuivingen nu de zware regenval aanhoudt. Er zijn op dit moment 62 overstromingswaarschuwingen uitgegeven in de staat. Het Bureau of Meteorology waarschuwt voor een langgerekt front dat over New South Wales naar de kust trekt. Hierdoor valt er vandaag zware regen wat mogelijk flash flooding zal veroorzaken. In de Central Tablelands, de Hunter-regio en Greater Sydney, waar de ergste regen wordt voorspeld, zal in 6 uur tijd 30 tot 50 mm neerslag kunnen vallen. In meer afgelegen gebieden wordt zelfs tot 70 mm neerslag verwacht. De premier van Thailand heeft een bezoek gebracht aan het kinderdagverblijf waar eerder deze week de dodelijkste massaschietpartij in het land ooit plaatsvond. Prayuta Chan-o-cha betuigde zijn medeleven aan de families van de meer dan 20 kinderen en 16 anderen die door een voormalige politieagent werden gedood bij een aanval met een mes en pistool. De premier legde bloemen neer en deed een gebed voor het gebouw dat in een van de armste regio's van Thailand staat. Volgens de vicepremier van Thailand zijn alle overleefden nu buiten levensgevaar.
All survivors have been given treatment and they are already safe. The deceased, which is approximately 38 bodies, have undergone autopsy. So the bodies will be delivered to their respective homes. And for the time being, we will make sure that those who survive and are still in the care of our hospitals will be given the best treatment and medication.
De Verenigde Staten hebben geen nieuwe informatie over de nucleaire dreigingen van Rusland, zo zegt het Witte Huis. Donderdag verwees president Joe Biden naar de mogelijkheid van een nucleaire Armageddon. Karine Jean-Pierre, perssecretaris van het Witte Huis, zegt dat de VS geen aanwijzingen heeft dat Rusland zich voorbereidt om op korte termijn kernwapens te gebruiken en ziet geen reden om zijn huidige nucleaire houding te veranderen.
He was reinforcing what we have been saying, which is how seriously we take these threats about nuclear weapons. We have not seen any reason to adjust our own nuclear posture, nor do we have indications they are preparing to use them, but Putin can de-escalate this at any time. And there is no reason to escalate.
Donderdag zei president Biden dat de nucleaire dreiging net zo groot is als tijdens de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Amerikaanse functionarissen waarschuwen al maanden dat Rusland massavernietigingswapens zou kunnen gebruiken in Oekraïne. In New York is de noodtoestand uitgeroepen omdat de staat worstelt met een migrantencrisis. Dat komt doordat de Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, bussen vol migranten naar New York City blijft sturen. De burgemeester van New York, Eric Adams, verwacht dit fiscale jaar $1 miljard te besteden aan de bouw van humanitaire hulpcentra en het vinden van oplossingen.
Our city's exceptional ability to respond to a temporary crisis is being used by others to solve a long-standing national problem. More than 17,000 asylum seekers, mostly from South America, have been bused directly to New York City from our southern border since April of this year. Many of these asylum seekers don't know where they are going or what awaits them at the end of the line.
Volgens een Iraans coronair rapport is Mahsa Amini niet overleden door slagen op het hoofd en andere ledematen, maar door reeds bestaande aandoeningen. De dood van de 22-jarige vrouw heeft geleid tot weken van de landelijke protesten die zijn overgeslagen naar andere landen. Amini werd op 13 september in Teheran gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze haar hijab te los had gedragen. Ze stierf 3 dagen later. Haar vader zegt dat ze kneuzingen aan haar benen had opgelopen en houdt de politie verantwoordelijk. Experts zeggen dat de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialyatsky, de mensenrechtenorganisaties Memorial uit Rusland en het Oekraïense Center for Civil Liberties, een sterk signaal afgeeft over de veroordeling van de invasie van Vladimir Poetin door de internationale gemeenschap. Volgens het Nobelcomité hebben de winnaars in zware omstandigheden altijd voor mensenrechten gestreden. Bialyatsky zit bijvoorbeeld sinds vorig jaar in de gevangenis in Wit-Rusland en Memorial werd recent verboden in Rusland. Onderzoeker van Nobelprijzen bij UNSW, Lukasz Swiatek, zei tegen SBS dat de onderscheidingen van dit jaar de kracht zouden kunnen hebben om geopolitieke verandering teweeg te brengen.
I think this year's announcement and awarding will probably strengthen groups in Belarus and Russia, and particularly civil society groups. And that's one of the aims that the awarding of the prize this year has. And the head of the Norwegian Nobel Committee actually made it quite explicit after the announcement that they hope that the prize is going to encourage civil society groups, so regular members of society in those 3 countries, Ukraine, Russia and Belarus, to play their part and to encourage values other than aggression.
Liverpool organiseert volgend jaar het Eurovisie Songfestival. Normaal gesproken host de winnaar van het festival de volgende editie, maar Oekraïne, die dit jaar als eerste eindigde, kan door de oorlog met Rusland het evenement niet organiseren, zo vindt de ABU. Omdat de Brit Sam Ryder dit jaar in Turijn tweede werd, gaat het evenement nu naar een stad in het Verenigd Koninkrijk. Glasgow was ook in de race, maar Liverpool kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus. Graham Norton, de televisiepresentator, maakt het nieuws bekend bij de BBC.
The city that will host the 67th Eurovision Song Contest in 2023 is Liverpool. Congratulations!
Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het zonnig en wordt het 23 graden. Adelaide gedeeltelijk bewolkt, 16. Er vallen een paar buien in Melbourne, 15. Hobart ook een paar buien, 15 graden. Canberra, daar neemt de regen in de loop van de dag toe, 19. Wollongong vergelijkbaar weer, 21. Ook in Sydney wordt het steeds natter naarmate de dag vordert, 23. Hetzelfde geldt voor Newcastle, maar met 24 graden iets warmer. In Brisbane is het gedeeltelijk bewolkt, 26. Ook in Cairns bewolking, 31. En in Darwin trekken een paar buien over, mogelijk met onweer. En daar wordt het 33 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks bespreken we het Threatened Species Action Plan van de Albanese-regering met Joey Clark van het Australian Wildlife Conservancy. Maar eerst gaan we het hebben over hooikoorts.
Dit is SBS Dutch.
Het is weer de tijd van het jaar dat veel mensen jeukerige ogen hebben, vaak moeten niezen en constant snotterig zijn. Professor Menno van Zijl werkt voor Monash University in Melbourne en doet onderzoek naar hooikoorts. Er wordt gekeken of met een dagelijks pilletje het immunologische geheugen, dat is de manier waarop het lichaam op in dit geval pollen reageert, kan worden gecorrigeerd. Wij spraken met Menno over deze hoopvolle ontwikkeling. Als eerste legt hij uit wat hooikoorts ook alweer precies is.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Hooikoorts is een symptoom eigenlijk. En dat is irritatie aan de bovenste luchtwegen. En het komt door een allergische reactie. Wat betekent dat je lichaam ergens op reageert. Een stof van buitenaf. En eigenlijk een overreactie geeft. Waardoor je irritatie krijgt aan je bovenste luchtwegen. Ogen, verstopte neus. En als gevolg nies je of hoest je veel.
Ja, en dat is in deze tijd natuurlijk een beetje tricky. Want iedereen kijkt je aan als je hoest of niest.
Ja, in deze tijd van COVID is hoesten of niezen is uit en boze. Maar nu met het voorjaar in aantocht komt dat steeds meer voor. Want een van de grootste boosdoeners voor hooikoorts zijn graspollen. Of pollen van bomen of struiken. En zeker hier in Australië, en ik ben in Melbourne, waar we heel veel ryegrass hebben, is dat een grote oorzaak van hooikoorts hier.
Ja, en Monash University, daar werk jij voor. Jullie hebben onderzoek gedaan, hè, om te kijken of je een oplossing kon vinden voor al die mensen die altijd die jeukende ogen hebben en snotterige neuzen.
Ja, dat klopt. Wij doen onderzoek in mijn laboratorium naar immunologisch geheugen.
Wat is dat?
Dat is het immuunsysteem wat wij hebben. Dat reageert natuurlijk op stoffen en met name op bacteriën, virussen die je niet in je lichaam wil hebben. En het bijzondere eraan is dat als het lichaam ergens tegen heeft gereageerd, dat datgene onthoudt. En dan een tweede keer sneller en sterker reageert. Het probleem is alleen als we een verkeerde reactie geven, zoals tegen graspollen in dit geval, dan onthouden we ook die verkeerde reactie. Dus als je eenmaal allergisch reageert, dan eigenlijk blijf je dat doen bij elke nieuwe ervaring met datzelfde stofje.
Ja.
En dat immunologisch geheugen, dat bestuderen wij, want we hebben het nodig. Maar we willen het eigenlijk ook corrigeren wanneer het misgaat. En allergieën zijn daarin heel belangrijk, want dat is een heel veel voorkomend probleem. Ik denk dat wel 30% van de westerse bevolking een allergie heeft.
Mm-hmm. En dan heb je het over allergieën in het algemeen, niet specifiek hooikoorts natuurlijk.
Nee, dat is hooikoorts. Hooikoorts is ook vaak gerelateerd met astma, want dat betekent eigenlijk dat de luchtwegallergenen dieper in de longen komen. Maar je hebt ook insectengif, zoals bijengif, wespengif en ook voedselallergieën, die natuurlijk hele andere symptomen geven, maar eigenlijk hetzelfde onderliggende immunologisch probleem hebben.
Mm-hmm. Hier in Australië hebben we natuurlijk hele andere flora en fauna dan in Nederland bijvoorbeeld. Hebben mensen hier ook meer last van bijvoorbeeld hooikoorts, omdat hier eigenlijk altijd wel iets in bloei staat?
Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk is de fauna hier niet zo uitdagend voor ons. Het zijn met name de windloeiers die problemen geven. En dat zijn bijna allemaal geïntroduceerde soorten hier in Australië. Dus eigenlijk hebben we het probleem zelf met ons meegenomen. En is het hier verergerd, waarschijnlijk ook door de weersomstandigheden.
Mm-hmm. Ja, nou is er goed nieuws, want jullie zijn een tabletje eigenlijk op het spoor die goed zijn werk doet, waardoor mensen minder symptomen hebben.
Ja, dat klopt. Ik zal niet krediet nemen voor het tablet. Dat is een, wat we hier noemen, prescription medication. Dus dat kun je op schrift krijgen van de dokter. En dat zijn tabletten die kleine hoeveelheden, in ons geval graspollen, bevatten. En als die dagelijks worden ingenomen, en het zijn tabletten die onder de tong gelegd worden om op te lossen, worden de kleine hoeveelheden graspollen opgenomen door het lichaam. En op zo'n manier dat het immuunsysteem getraind wordt om niet meer te reageren. Nu duurt het over het algemeen heel lang en zijn er minimaal 3 jaar nodig van dagelijkse opname van die tabletten om dat immuunsysteem opnieuw te trainen en de allergische respons, de allergische reactie te verminderen.
Is dit iets wat je kan doen uit voorzorg? Hè? Laten we nog even COVID aanhalen. Heel veel mensen hebben zich laten vaccineren. En dan krijg je natuurlijk een beetje COVID-19 in je gespoten. Zodat je lichaam daaraan gewend is. En daar sneller op kan handelen als je het krijgt. Je zegt het is hetzelfde. Er zitten wat pollen in die pil. Werkt het dan ook uit voorzorg? Of is het echt voor mensen die al last van hooikoorts hebben?
Nee, het is echt voor mensen die last hebben. In tegenstelling tot met COVID, waarbij het lichaam eigenlijk voor het eerst kennis laat maken, is de bedoeling van dit tabletje om een immuunrespons te veranderen. Eigenlijk de eerste jaren na onze geboorte worden we natuurlijk al blootgesteld aan graspollen. Dus het immuunsysteem ziet dat dan. En in die mensen waarbij de verkeerde reactie ontstaat, willen we die aanpassen. Dus die opname van de tabletten zijn eigenlijk om die immuunreactie langzaam aan van richting te laten veranderen, zodat het naar een milde respons gaat in plaats van naar de heftige respons die je bij een allergische reactie ziet.
Nou, ik heb wel eens gehoord dat je een allergie van de ene op de andere dag kan krijgen. Dat je eigenlijk altijd pinda's hebt kunnen eten, maar dan in één keer er allergisch voor blijkt te zijn. Klopt dat?
Dat kan. Pinda's is denk ik niet het juiste voorbeeld. Hooikoorts is daar wel echt één van. Want heel veel allergieën beginnen al in de kinderperiode. Maar hooikoorts heeft een peak onset, zoals we dat noemen, van early adulthood. Dus tussen de 18 en de 25 jaar. En ik kan erover meepraten. Ik weet nog dat ik op mijn fiets naar mijn werk reed in Rotterdam. En plotseling gewoon niks meer kon zien. En enorm moest hoesten en niezen. Dat is mijn eerste herinnering van een hooikoortsaanval. En tot die tijd had ik nergens last van.
Nee.
Dus dat is inderdaad waar. En waarschijnlijk is dat de blootstelling onder bepaalde condities. En luchtvervuiling wordt er heel erg mee geassocieerd. Of een andere vorm van irritatie.
Ja. Het pilletje wat we net al noemden, dat is getest bij mensen, hè?
Ja, dat is getest. Er zijn hele grote internationale trials voor geweest. En we weten daarvan dat het werkt in veel mensen, maar niet in iedereen. Maar dat het ook echt jaren duurt voordat dat gemeten kan worden.
Mm-hmm.
En wat wij nu gedaan hebben is uitgebreide immunologische analyses in het bloed van vrijwilligers. Om te kijken of we al na 4 maanden veranderingen in het immuunsysteem kunnen zien. En we hebben daar inderdaad veranderingen gevonden. En die blijken heel erg geassocieerd zijn met een goed effect. Dus we hopen dat we nu al vroeg kunnen meten. Dus na 1 keer 4 maanden therapie. Of het gaat werken. Want dan weten we dat we die patiënten bij wie het werkt, het zin heeft om het door te zetten. En bij diegene waarbij het niet werkt, te kijken naar andere vormen van behandeling.
Mm-hmm. Hoe lang gaat dit onderzoek nog door? En denk je daar een uitsluit over te kunnen geven? Want ik kan me voorstellen dat mensen met hooikoorts nu echt denken, halleluja, ik wil zo'n tabletje.
Ja, zoals wij zeggen, onderzoek gaat altijd door. En er zijn een aantal richtingen. Wat wij denken heel belangrijk is om te kijken of diezelfde immunologische markers ook bij andere vormen van allergie te vinden zijn. Dus we zijn nu ook aan het kijken naar behandeling voor bijengif immunotherapie. En immuuntherapie voor huisstofmijt. Wat ook een belangrijke oorzaak voor rhinitis en astma is. Dus daarmee willen we het breder trekken. Maar we zijn ook aan het kijken om dit te commercialiseren. Om te kijken of dit als een diagnostische test kan worden gebruikt. Zodat kan worden toegepast bij patiënten, maar vooral ook in trials voor nieuwe medicatie. Want nu hebben we eindelijk een methode om te kunnen kijken of een nieuwe medicatie beter werkt dan een oude medicatie of niet.
Mm-hmm.
Dus dan kunnen we de therapie hopelijk beter maken, zodat meer mensen een gunstig effect hebben. En hopelijk ook dat het in kortere tijd al kan werken.
Mm-hmm. Maar in ieder geval dit voorjaar nog niet voor het grote publiek?
Nee, nog niet. Maar zeker de moeite waard om met de allergie-specialist te praten. En om te kijken of inderdaad in aanmerking kan komen om dit te nemen volgend jaar. Want dan zou je in april, mei kunnen beginnen met het slikken hiervan. Zodat de volgende pollenseizoen je beschermd bent.
Ja, en dat gaat dus via je eigen dokter?
Ja, het moet via de dokter. En het is denk ik heel belangrijk om er zeker van te zijn welke allergie je hebt, tegen welke pollen of andere stof je allergisch bent, zodat de juiste behandeling kan worden gestart.
Dankjewel, Menno van Zelm.
Graag gedaan. Dankjewel, Pauline.
Deze week presenteerde de Australische minister voor Milieu, Tanya Plibersek, het herziene Threatened Species Actions Plan. Ze deed dat in Taronga Zoo in Sydney. Zo'n actieplan is nodig, aangezien Australië het continent is waarin de afgelopen jaren de meeste zoogdieren zijn verdwenen. Gisteren belde ik met Joey Clark van de Australian Wildlife Conservancy, de AWC, om enkele hoopvolle punten uit het actieplan te bespreken.
Dit is SBS Radio Dutch.
At Australian Wildlife Conservancy, we welcome this Threatened Species Action Plan. It includes a number of new commitments which we think are really important, including a commitment to no further extinctions of wildlife in Australia. That's really important here because as a country, we've got the highest rate of extinctions for mammals, and we know that other groups of wildlife have also suffered high levels of extinction. So as a baseline, that's a very good commitment for government to make. Other targets include increasing the area managed for conservation by 50 million hectares, and that's something we welcome as well. And we would say that, you know, there's a place there not just for government and national parks, but also for private non-government organisations like Australian Wildlife Conservancy, and critically involving Indigenous people and Indigenous protected areas as part of that, part of the way of reaching that target of increasing conservation areas. So they're significant new ambitions that the government has got behind, and we welcome those.
Mm-hmm. The involvement of Aboriginal communities, is that really new?
It's not new for our First Nations people. They've been looking after their country, obviously, for tens of thousands of years. I think the incorporation of some of the Indigenous Ranger programs into national conservation targets is something that has sort of taken off over the past decade or so, past couple of decades. And we've seen increasing establishment of really well-organized and really effective ranger groups doing work across all different parts of Australia. At Australian Wildlife Conservancy, we work actively with a number of different Indigenous ranger groups, and we've got some formal partnerships too. For example, in the Kimberley, we work with Willigan Aboriginal Corporation and Dambimangyari Aboriginal Corporation across their country. And it's a really kind of two-way learning program. So, you know, we bring scientific approaches to measuring ecosystems and populations of species, but we're also learning. There's, you know, so much traditional ecological knowledge that we gain from deploying and learning about that knowledge as well. So it might not be new, but it's really welcome to see that collaboration, and we'd like to see much more of that kind of work in the conservation sphere.
Mm-hmm. But is it new that the government wrote this down in an action plan?
So there have been existing targets for Indigenous ranger programs and commitments to funding. This is more about increasing the area managed for conservation. So I think the government has acknowledged that Indigenous people will, you know, have to be a part of that, and it's great that that's part of the plan.
Yeah. Not long ago, I spoke to Dr. Jennifer Pearson from AWC.
Yeah.
Because, you know, being from the Netherlands, I can't believe why Australia let it come this far. We have so many amazing and special animals here.
Yeah, that's right. And, you know, things that aren't found anywhere else. So if you look at the level of biodiversity in Australia, we're one of the most diverse countries on earth. We've got almost 1,000 or, you know, something like 900 species of birds, up towards 300 species of mammals, and most of them are found nowhere else on earth. So we're custodians of this incredibly rich natural heritage, and yet, you know, we've seen terrible declines in a lot of those groups. Right now there are species on the very brink of extinction. One of the ones that we work with in North Queensland is the northern bettong, and it's basically a small, I like to call it like a little pocket-sized kangaroo. They're tiny little wallaby kangaroo relatives, and they live in the eucalypt forests that are adjacent to the wet tropics in North Queensland. That's a completely unique species, only found in a few small patches, and in front of our eyes, two of the four populations that existed 10 years ago have disappeared. the second last population is down to just, you know, maybe dozens of animals. And so, you know, we are facing this extinction crisis right now. It's quite an urgent situation.
Yeah. Is it because humans are taking their habitat or a combination of climate, bushfires, etc.?
Yeah, as you say, it's a combination of factors. Habitat loss has been a major factor in extinctions that have happened already. You know, there's across northern Australia in particular, the threats that we look at are inappropriate fire regimes. And, you know, I think we often think of bushfires as a threat, but, you know, it's really the lack of burning in a lot of places that has caused issues. We know that for tens of thousands of years, Aboriginal Australians burnt the country in a way that, you know, had there were patterns and regimes that were built up for a very long time in a way that looked after the country and kept it healthy. Mm. And part of the work that AWC does alongside First Nations groups is trying to restore healthy fire regimes. That's something where you can make a really big difference to the health of an ecosystem, you know, in a relatively straightforward way. You know, there's lots of logistics involved, but you can make a big difference by getting fire management right. Then we're looking at weeds. You know, some are worse than others, but if we can control weeds, that makes a big difference. Feral animals are a very big threat in Australia, and we kind of talk about two different parts of that. There are herbivores, so that might be cattle that are in the wrong place, or horses, or donkeys, camels, pigs. All of these have an impact. And then I guess the other part is feral predators, and that's primarily cats and foxes, which have had a devastating impact on populations of lots of species. If we can control or manage those threats across large areas, we know that we can make a really big difference. And some of them it's more straightforward, others are more complex, but it's not impossible. And we've shown across our sanctuaries that if you address each of those threats to the best of your ability, you really can turn things around and start to restore ecosystems and populations of animals.
Mm-hmm. Yeah. What outcome would you like to see?
Well, our mission, I guess, is effective conservation of all Australian animal species and their habitat. So that's a really bold ambition. This action plan has established some priorities, which are well aligned with what the science suggests we need. So they've identified 20 priority places and 110 priority species, and that's been compiled by scientists independent of government, which is a good thing. You know, we know that the 110 priority species, that there are a lot more than that that need protection, but the idea is that for some of those, protecting one species will have flow-on effects that benefits, you know, other species that live in the same place. And
yeah,
like
you
that.
Can't help them all at the same time, of course.
Well, I mean, we'd love to, but yeah, when there's limited funding for conservation, this seems like a fairly good approach, I think. For a lot of the priority species, they're ones that we are doing work with already. So the northern quoll, the numbat, northern hairy-nosed wombat, we've got projects in place with each of those species already, and we welcome their listing in the priority list. For the places, there's also a bunch where AWC has projects. So Kangaroo Island, which was impacted by bushfires, mm-hmm. Remnant Woodlands in Western Australia, and Yampi Sound in the Kimberley, and a couple of others. So we think it's a good starting point. We would really like to see maintaining that commitment of no new extinctions. But really our vision is to see healthy populations of wildlife across the landscapes where these species once occurred in abundance. So, you know, we don't want to just stop the declines. We also want to restore healthy populations.
It's going to be a long-term thing.
It is. These are big programs. It's going to require long-term commitment from government. And I think it's good that the targets are for, you know, there's kind of short-term targets for 2027 and then 10-year objectives, which all make a lot of sense and are aligned with what we need to be doing. I guess, you know, the one thing I would say about the plan is currently there's no additional funding attached to it beyond what's been announced already. And we know that conservation is underfunded in Australia. There's just not enough funds to do what we need to prevent further declines. So, you know, we would welcome any additional funding, but we also know that there's a space for non-government organizations like AWC and also for the private sector to get involved in funding and new finance models for biodiversity, which is something that's, you know, a really emerging trend at the moment.
Thank you very much, Joey Clark from AWC.
Thank you very much.
We blijven nog even bij de dierenwereld, want zo'n 2 weken geleden spoelde aan de westkust van Tasmanië meer dan 230 grienden aan. 170 dieren waren al dood toen de reddingsteams ter plaatse kwamen. 44 konden er worden gered. Opvallend is dat op diezelfde dag, 2 jaar geleden, op bijna dezelfde plek aan de kust, ook al een groep van 470 grienden aanspoelde. Hoe kan dit? Waarom spoelen de dieren eigenlijk aan en kunnen we het voorkomen? Anneke van der Brink is marineonderzoeker. En zoals ze zelf zegt, is ze geen expert op het gebied van walvissen, maar uitleg geven over deze gebeurtenissen kan ze zeker.
Nou, ik ken een beetje van de walvissen vanuit Nederland en vanuit hier. Ik kan een beetje vertellen. In het kort weten we eigenlijk niet waarom deze strandingen gebeuren. Het is eigenlijk niet bekend over de hele wereld. Er zijn een aantal theorieën daarover. Bijvoorbeeld de walvissen komen in de waar door sonar van schepen. Alleen zijn strandingen gebeurd jaren geleden, 100.000 jaar geleden. Dus dat kan niet de hele reden zijn.
Nee, toen waren die sonarschepen er nog niet.
Precies. Nee, precies. Andere theorie is dat ze gewoon in de war komen vanwege de omgeving. De zuidkust van Australië en zeker Tasmanië, dat zit op de continentaal plaat. En dat is wat hoger onder water dan als je verder naar het zuiden gaat, is het ontzettend diep. En die ontzettend diep plekken zijn er veel nutriënten. En in die plekken komen er veel vissen om al die nutriënten op te eten.
Dus er is veel voedsel daar in dat diepe water, ja?
Precies. En daar komen de walvissen om voedsel op te eten. En een theorie is dat als ze naar die ondiepe plek van de continental plat komen, dan werken hun navigatie minder goed en dan komen ze in de war.
Ja, ik heb ook iets gelezen over dat er altijd één leider is van zo'n grote groep. En als die natuurlijk een foutje maakt, gaat de rest erachteraan.
Ja, het is een soort van groepsmentaliteit. Dus als die ene in de war komt met navigatie, dan volgen die anderen. Zeker met potvissen en andere sociale walvisachtige. Dan blijven ze als groep en dan volgen ze de leider.
Ja, een paar dagen eerder waren er op King Island, dat is het noordwesten van Tasmanië, ook al potvissen. Je noemde ze het al aangespoeld.
Ja, klopt.
2 jaar geleden, op de dag af dat die grienden aanspoelden op Tasmanië, dat gebeurde eigenlijk precies op diezelfde plek ook al, 470 in dat geval. Is daar een verklaring voor? Waarom iedere keer die plek?
Ja, dat weet ze eigenlijk niet precies, maar het is waarschijnlijk iets van de omgeving. Misschien is er iets met de watertemperatuur, omdat het nu tussen de seizoenen zit. Als het wat warmer wordt, misschien komt er meer nutriënten in die hele diepe plekken. Daar is dan meer voedsel. Misschien zijn de walvissen van koers hun richting aangepast. Dat weten we eigenlijk niet. En als iemand dat weet, dan kunnen we er wat aan doen.
Ja, inderdaad. En het lijkt me ook moeilijk te onderzoeken natuurlijk. Dat kan achteraf niet. Ik wilde de vergelijking maken. Als je in een auto rijdt en je rijdt achteruit. Sommige auto's hebben dan zo'n mooi systeem. Pliep, 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 pliep. Als je te dichtbij komt, dan weet je, oh, nu moet ik remmen. Hebben walvissen niet een systeem van nature dat als ze te dicht bij de kust komen, dat er iets afgaat van, hey, hier moeten we wegwezen?
Ja, in het meeste geval wel. Die walvissen die gebruiken sonar om hun navigatie te bepalen. Dus ze sturen uit een sonarsignaal. Maar als de specifieke landschap die sonarsignaal verstoort, dan krijgen ze een verwarrend signaal terug. En dat kan ze in de war brengen.
Ja, eigenlijk klinkt dat ook heel logisch. Helaas is het heel vaak zo dat als er zo'n grote groep strandt, dat veel van de dieren al dood zijn en dat het heel moeilijk is om ze te redden.
Ja.
Ook in dit geval was dat helaas zo. Wat hebben ze met de kadavers gedaan? Want dat zijn er nogal wat en die versleep je niet even zo een vrachtwagen in en dat je ze af kan voeren.
Nee, die zijn heel moeilijk om te verplaatsen. Die sterven omdat ze de zwaartekracht niet tegen kan. Dus als ze niet in de water zitten, dan zitten ze op strand. En dan is er veel te veel zwaartekracht. En daarom sterven ze. Want hun lichamen zijn niet zo gemaakt om buiten het water te zitten. Nou, met die kadavers, volgens mij hebben ze een paar naar de onderzoekscentrum gestuurd voor onderzoek. En de rest, volgens mij, hebben ze terug in water gegooid, dan ver van de kust af. En dan kan die andere organismen in het water hun lijven gebruiken als voedsel. Dus eigenlijk is het terug in de voedselweb.
Ja, en het is wel fijn dat dat een beetje van de kust af is. Anders hebben we de haaien straks op het strand, of niet?
Ja, precies.
Ja.
En het stinken.
Ja, en het stinkt. Dat lijkt mij ook. Ja, dat lijkt me geen pretje om dat dan uiteindelijk af te voeren.
Nee, precies.
Nee. In Nederland gebeurt het ook wel eens dat er een potvis bijvoorbeeld aanspoelt. Maar dat is er dan maar eentje. Hè? En die zijn dan vaak al dood?
Ja, in mijn ervaring, vlak voordat ik van Nederland vertrok, was er een potvis in de Oosterschelde aangespoeld. En die was gewond door een scheep. Dus die had een hele grote wond op zijn buik. En die was daarom dood gegaan.
Ja, dus het is een iets ander verhaal. Dat is er dan eentje en niet in een grote groep. Ja. Valt er iets te doen om dit soort aanspoelingen te voorkomen eigenlijk?
Nou, dat is wel moeilijk, want we weten niet precies waarom het gebeurt. Als het een menselijke aandoening was, dan zouden we dat kunnen aanpassen. Maar walvissen zijn altijd aan het aanspoelen, al eeuwenlang. Ja, als we misschien een sonarsignaal kunnen maken dat ze weg van de kust kan drijven.
Een soort onderwater alarmsysteem. Dat zou een mooie zijn.
Ja.
Nou waren er toch een paar gered gelukkig. En die hebben ze meteen een tracking device gegeven. Hè? Die hebben ze kunnen volgen. Die zijn inmiddels veilig.
Ja, nou dat hopen we. Want het ligt een beetje aan hoe lang ze op het strand gelegen hebben. Want ze kunnen ook, van al dat zwaartekracht, kunnen ze ook verwondingen hebben die ze straks pas de consequenties van krijgen. Maar de idee daarvan is dat ze dan kunnen tracken waar ze naartoe gaan en hoe ze leven.
Ja, dankjewel Anneke van den Brink voor deze uitleg.
Geen probleem, was leuk.
U hoorde Anneke zojuist zeggen dat er in Nederland ooit een dode potvis aangespoeld is die in de Oosterschelde terechtgekomen was. Dr. van Brink maakte hier een vergissing en heeft laten weten dat het om een butskop ging die in de Westerschelde beland was. Bent u nou benieuwd hoe een butskop eruit ziet? Ga dan naar onze website voor een foto. www.sbs.com.au/Dutch. Het is zaterdag en dus is het tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. Met dit keer onder meer Zuid-Hollandse stranden vol met oliebolletjes, Amsterdam herdenkt Bijlmerramp en gouden televisiering uitgereikt aan populairste televisieprogramma. Langs de kust van Zuid-Holland zijn bolletjes stookolie gevonden. Vanaf Zeeland tot in ieder geval Noordwijk is er olie aangespoeld, zo meldt Rijkswaterstaat. Surfers hebben de olie onder hun voeten en tussen de tenen. Volgens hen ligt het zowel in het zand als in het water.
Er ligt een soort van stookolie, teerachtige rommel, vlak onder het zand. Dus mensen die op het strand lopen of met honden, die zitten onder de rommel.
Daar zit olie aan mijn voetzolen. Dus ik werd al gewaarschuwd, maar helaas zwarte voeten en ook op mijn bord. Dus het is een beetje zonde dat de olie zomaar hier in de zee ligt. Dus het ligt op een meter of twee in het water. Ja, en als je er iets op staat, het plakt, het is gewoon een dikke smurrie. En je krijgt het er echt niet zomaar vanaf.
Kijk, en wij kunnen nog van onze voeten een schoen afhalen. Maar de vogels die hier broeden of hier vliegen, en als die onder die rommel zitten, dan moeten die schoongemaakt worden. Door die vleugels vol met die teer en de olie zitten.
Leerlingen op deze basisschool in Landgraaf krijgen dagelijks een gezonde lunch van school. Hiervoor wordt van de ouders een bijdrage van €1,75 per dag gevraagd. Het idee is dat de kinderen zichzelf zo een gezonde levensstijl aanleren. U hoort eerst juf Nathalie Kremers van groep 3 en daarna de directeur van de school Linda Veerdis.
Ze pakken eerst een boterham met hartig beleg. En daarna mogen ze dan ook nog een tweede ronde gaan voor pindakaas of stroop wat erbij zit. Deze kinderen zijn daarmee grootgebracht, dus zij weten niet beter. Maar zien eten doet ook eten. Dus ze zien kinderen proeven. Eentje pakken komkommer of wat paprika. En de ander zegt, oh, dat wil ik ook eens proberen. Dus we stimuleren ook eigenlijk dat ze proeven en het altijd proberen. Maar het gaat eigenlijk vrij goed. Er kwamen kinderen voorheen zonder iets in een broodrommel of met een zak chips. Dus dat is niet meer. Dus iedereen heeft gewoon een ontspannen sfeer. Ze kunnen pakken wat ze willen. Iedereen krijgt hetzelfde.
En gezond.
En gezond, ja.
Wij hopen ze nu bij te brengen wat het betekent om gezonder te leven en keuzes te maken. En hopen daarbij op lange termijn dat dat ook een goede uitwerking heeft en ze ook een gezonder leven zullen hebben.
De avond van 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig neer op de flatgebouwen Groeneveen en Kleinkruidberg in de Bijlmermeer. Het was deze week dus 30 jaar geleden dat de Bijlmerramp, waarbij 43 mensen omkwamen, plaatsvond. Nabestaanden, inwoners van de Bijlmer en politici hebben in Amsterdam de vliegramp herdacht. U hoort burgemeester van Amsterdam Femke Halsema.
Voor wie er niet bij was, is de ramp inmiddels een generatie geleden. Maar voor de overlevenden is het als de dag van gisteren. De Bijlmervliegramp is erfgoed van alle Amsterdammers, alle Nederlanders.
Deze week opende het Armoedefonds in Utrecht het 1000ste ophaalpunt voor gratis menstruatieproducten. Die zijn hard nodig, zegt de organisatie, want 1 op de 10 vrouwen en meisjes heeft wel eens geen geld om menstruatieproducten te kopen.
Nou ja, ik denk dat het 2 dingen zijn die toch wel waar een taboe om hangt, menstruatie en armoede. Maar ik kan me wel heel erg goed voorstellen dat het ook iets is waar je misschien niet makkelijk over praat.
En ik denk dat het belangrijk is dat er altijd een punt moet zijn waar mensen die menstrueren op terug kunnen vallen.
De NOS was erbij toen energiecoach Ruud Ludding een kijkje nam in het huurhuis van Vera Koopmans. Om te zien wat er gedaan kan worden aan haar extreem hoge energierekening van €1200.
Ja, het ziet er inderdaad totaal ongeïsoleerd uit. Totale zolder isoleren, dat zou toch zo'n 35% winst kunnen opleveren als de woningbouwvereniging dat zou doen. Het prijsplafond gaat zeker iedereen verlichting brengen. Maar het brengt ook verlichting aan de mensen die dit helemaal niet nodig hebben. Men zou moeten kijken naar de huurhoogte, de hoogte van het inkomen en de mate van isolatie van het huis, welk energielabel dat een huis heeft. Dan kan men pas echt die mensen helpen die het daadwerkelijk nodig hebben.
Stikstofbemiddelaar Johan Remke sprak de afgelopen maanden met boeren, bestuurders en andere betrokkenen bij de stikstofcrisis. Woensdag presenteerde hij zijn bevindingen en enkele van zijn uitspraken hebben we nu voor u achter elkaar gezet.
Zeker op het platteland wordt ervaren dat men op veel onderwerpen moet opdraaien voor opvattingen en culturele onderstromen die vooral in stedelijke gebieden leven. Mensen ervaren een groeiend verschil tussen Randstad en het landelijk gebied, tussen stad en platteland. Niet alleen in culturele waarden, maar ook in economische positie en in kansen. Voorzieningen waaraan gehecht wordt verdwijnen. Een goed voorbeeld is zichtbaar in dorpen, waar zowel de laatste bushalte als de laatste pinautomaat recent zijn verdwenen. De manier waarop in politiek, media en door de culturele voorhoede soms over het platteland en de daar levende opvattingen wordt gesproken, is voor veel mensen een steen des aanstoots. Ik ken het landelijk gebied en kan me dit gevoel ook vanuit mijn eigen historie goed voorstellen. Er is in ons land een jarenlange toekomst voor de agrarische sector. Ook voor hoogproductieve landbouw. Boeren hebben en houden een belangrijke verantwoordelijkheid voor onze nationale voedselvoorziening en ook voor de export. Zij het dat dit in omvang waarschijnlijk zal moeten afnemen. De agrarische sector is een belangrijke drager van het landelijk gebied en heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de landschappelijke waarden. Wel zal het anders worden. Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel te lang vooruit zijn geschoven. en dat op korte termijn ingegrepen moet worden. Anders zal de natuur niet kunnen herstellen en gaat Nederland nog verder op slot.
Donderdag kwam Toet bekend Nederland bij elkaar voor het Gouden Televisieringgala, de belangrijkste televisieprijs van het land. De winnaar werd bekendgemaakt door zanger en presentator Rob Kemps.
Ja. Schiet op. Even tot hier.
Als je staat, moet je knoopje dicht, hè?
Oh ja.
Staat knoopje dicht. Dankjewel iedereen die heeft gestemd op ons. Jullie zijn echt stuk voor stuk geweldig. Ja. Dankjewel voor het stemmen. Dit is een enorme eer voor ons, voor het hele team. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar dit is fantastisch. Een geweldig programma om te maken, maar wel een heel intensief programma om te maken. Dus zoiets doe je niet alleen. Dat kan echt niet zonder Jeroen.
Ja, we moeten natuurlijk mensen bedanken. We willen heel graag Paul de Leeuw bedanken. Die kan er niet bij zijn. Ik hoop dat hij kijkt, omdat hij ons uit het theater heeft getrokken en de tv op heeft gesleurd.
Dat waren uiteraard hele blije winnaars. Even tot hier is trouwens een televisieprogramma waarin het duo Niels van der Laan en Jeroen Woe op satirische wijze en met veel muziek de actualiteiten bespreken. En ze worden daarbij begeleid door Miguel Wiels en zijn band. En dat was hem, het weekoverzicht van deze week. En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. Deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze vernieuwde website www.sbs.com.au/dutch. Heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Dat kan in de App Store of Google Play. Voordat we het laatste liedje draaien, graag nog even uw aandacht voor het volgende. SBS heeft namelijk een nieuw initiatief gelanceerd, genaamd Mind Your Health. Een website, boordevol informatie over gezondheid en welzijn. Ga voor podcasts, artikelen en video's over hoe u uzelf en uw gezin gelukkig en gezond houdt naar sbs.com.au/mindyourhealth. Tot slot, muziek. We sluiten af met Zij geloofde mij van André Hazes. Prettig weekend en heel graag tot woensdag.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.